Hallo en welkom bij Jeugdzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft gehad met de jeugd- of pleegzorg. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. Vandaag spreek ik jullie toe vanuit een trein, dus als jullie achtergrondgeluiden horen, that's because ik een soort van een uur heb moeten wachten op mijn trein. Dus hier komt even een rant. Ik was dus in Tilburg afspreken met een vriendin en toen zou er een trein vertrekken om 15:15. Elk half uur vertrok er een trein, 15:15 en 15:15. Dus ik was om 30:30 klaar op het terras, dus ik denk dat haal ik nog wel. Nou, net voor mijn neus gemist. Dus ik denk oké, dan ga ik nog even de podcast editen, geen probleem, neem ik die van een half uur later. En omdat ik dus in Tilburg heel lang heb gewoond, weet ik dus welke sporen er naar welke gebieden gaan. Spoor 1, die gaat naar s-Hertogenbosch. Spoor 2 en 3 gaan de andere kant op, dus naar Den Haag, waar ik naartoe moest. Dus ik loop alvast naar spoor 2 en 3 en daar staat inderdaad voor een trein, komt er zo aan. Het eindstation was Tilburg, dus als hij vanuit Den Haag naar hier gaat, dan stopt hij hier. Moet je even wachten en dan gaat hij weer terug. Dus ik stap alvast in de trein in. Ga ook even naar de wc, you know, because I've been drinking. Dus ik stap in die trein. Ik ga plassen. Ik stap eruit. Ik denk, het is 19 over en hij is nog steeds niet vertrokken. Terwijl hij 16 over moest vertrekken. En ik kijk even naar buiten en ik zie dus dat dit de trein is die dus een half uur later gaat vertrekken. En de trein die ik dus wilde nemen, die was dus al vertrokken. Dus, nou, uiteindelijk. Ik wilde dus 7:15 een trein nemen. En nu zit ik hier in de trein voor 8:15 dit op te nemen. Zo, dat is mijn storytime voor vandaag. Ook wel weer grappig. Ook wel weer deels mijn eigen schuld, niet goed kijken. En nog iets. Meestal gaat deze trein van Tilburg naar Den Haag via Breda. Maar deze gaat ook via Dordrecht. Dus er komt ook nog eens een extra half uur. Naast dat uur wat je meestal doet om van Tilburg naar Den Haag te gaan, komt er nog een half uur bij. Dus, het is nu 7:45 en ik ben thuis rond. Dat is ook nog een ding. Dan ben ik in Den Haag en moet ik dan nog een tram nemen. Het is zo laat en ik moet morgen werken. Oké, even kijken. Ik ben, oh my god, ik ben 9:30 thuis. Dus letterlijk een half uur voor mijn bedtijd. So, that's nice. Op dat soort momenten wil ik echt een auto hebben. Of genoeg geld voor een taxi. Dat zou ook wel fijn zijn. Maar ja, ook wel leuk een keer een podcast voor een stukje opnemen in de trein. Ik ben trouwens ook helemaal vergeten om te zeggen wiens verhaal we vandaag gaan horen. Dat zal je waarschijnlijk ook wel hebben gezien aan de titel, maar vandaag horen we het verhaal van Luca. Voordat we ingaan op zijn verhaal, gaan we natuurlijk eerst de ervaringen voorlezen die jullie deze week hebben ingestuurd. Deze week vroeg ik namelijk of jullie je positieve ervaringen konden delen die jullie hebben gehad met mensen in de jeugdzorg. Dus ze kunnen hulpverleners zijn, voogden, begeleiders, whatever. Iets wat positief is en dan vooral wat het nou positief maakte. Ik zal beginnen met de mensen die hebben aangegeven graag anoniem te blijven. Dus we beginnen met de eerste anonieme inzending. Dank je wel voor jouw inzending. En diegene schreef: de PMT'ers die een dag met me meeging naar het ziekenhuis omdat ik geen netwerk had. En wat nou echt maakt dat een positieve ervaring is, is zij die je behandelen als mens en niet als probleem. En echt interesse tonen, luisteren en buiten de vaste hoekjes denken. Daar ben ik het enorm mee eens. En het is inderdaad, het voelt zo goed als iemand gewoon buiten wat echt moet, nog steeds daar voor je is. Dus iemand die inderdaad meegaat naar het ziekenhuis als je zelf niemand hebt. Dat is echt gewoon enorm fijn. Dan gaan we verder naar de volgende inzending. Jij ook enorm bedankt voor jouw inzending. En voor die persoon was de BB'er in de jeugdzorg, een hele fijne persoon. Die begreep me en nam tijd voor me. Dan zegt Cher... en dat is ook wel leuk, want volgens mij komt haar podcast over 2 weken uit. Ja. Ik heb vorige week met haar een gesprek opgenomen. Ook echt heel leuk. En dankjewel, Cher, dat jij ook wat instuurt. Zij geeft een shout-out naar haar oude voogd. Ik ga niet de naam zeggen. Naar haar oude voogd. En ook heel veel dank aan haar oude crisispleeggezin. En toen vroeg ik nog even verder van wat maakt het nou dat dit echt gewoon een heel fijn gezin was. Of een hele fijne voogd. En daarop heeft ze gereageerd met spraakbericht. En die zal ik nu even aan jullie laten horen. Moet ik even kijken of dat straks in het bewerken goed overkomt. Want ja, ik zit in de trein. Er zijn andere mensen aan het praten. Ik hou een microfoon bij een telefoon. Dus overal ruis. Hopefully it's gonna work. En dan is dit haar antwoord op waarom haar voogd nou zo'n fijne persoon.
Die vraagstuk kan je niet uitgebreid reageren. Ik heb één voogd gehad van de duizend. Die echt mij het gevoel gaf. Dat is echt gewoon een soort van grote zus. Of een tweede moeder, weet ik veel. Ik was zo gelukkig toen. En met haar kon ik ook wel praten over bepaalde dingen. Maar helaas ging zij weg. En toen kreeg ik andere vogel. Die was helemaal kat. dus dat. En even kijken. Wat zei ik ook weer als tweede? Ik weet het niet. Ja, bij dat gezin was dus echt gewoon... Het was gewoon heel vrij. Het was heel chill. En ik weet echt vooral ook bijvoorbeeld met de jongste zus. Die was volgens mij 2 jaar ouder dan ik. Of 1 jaar ouder dan ik. In ieder geval waren we heel dicht bij elkaar in leeftijd. En ik werd echt met haar soort van... Hoe zeg je dat? Ze hebben gewoon echt met haar... meegenomen als echt 2 zussen, zeg maar de 2 jongsten of zo. Ook als ik nu terugkijk naar foto's, het was echt een geweldige tijd. Het deed echt pijn dat ik daar weg moest. Dat. Echt SO naar hun.
Ja, dankjewel, Cher. En ik weet ook waarom ik haar naam dus verkeerd zei. Want in de eerste podcast stel ik... Of eerste podcast... In de podcast die ik met haar heb opgenomen, stel ik haar voor als Sherry. Maar haar naam is gewoon Cher. Maar haar Instagram naam is Cher.nl. IG van Instagram. En ik lees dat dus gewoon als Sherry. En ik weet ook niet wat ik dan dacht dat die G betekende. Maar ik las dus gewoon Sherry. En dus over 2 weken horen jullie haar verhaal ook. Dan gaan we nu verder naar de volgende inzending. En Angela stuurt in dat ze heel dankbaar was voor de BB'er. Die er van het begin tot het eind voor haar was. Dat is inderdaad gewoon, those people, die zijn er inderdaad echt te weinig van. Gewoon mensen die echt gewoon bij je blijven en er inderdaad altijd voor je zijn. In ieder geval die beloftes gewoon aanhouden. En als je een keer niet je belofte kan voltooien, want dat gebeurt ook. Het leven is ook gewoon zo, dat je dan wel ook aangeeft van, het lukt niet. En niet dat je daarin dan liegt of zo. Dus inderdaad, mensen die er van het begin tot het eind voor je zijn, dat blijft gewoon heel nice. Arjan had ingestuurd dat het groepje van RVK ontzettend fijn voor hem. En dan had Moraya ook nog ingestuurd, en dat is de laatste inzending. De personen waar zij het meest positieve ervaringen mee hadden, waren haar gezinsgroep ouders. Zij schrijft, ik mocht me een beetje thuis voelen. En een andere positieve ervaring was met een begeleider die door de hand zag dat ik ging roken. Ik mocht bloemetjes plukken. En bloemetjes plukken staat dan in quotations. Dat is ook wel fijn, want ja, sommige regels die zijn daar inderdaad gewoon met een reden. Maar we zijn nog allemaal pubers en aan het uitzoeken. Dus dat begeleiders niet zo streng zitten op dingen waarvoor je niet... enorm streng op hoeft te zijn. Zeker niet als die dingen gewoon in een gezin buiten jeugdzorg redelijk normaal zijn of redelijk geaccepteerd worden door de samenleving. Dan is het zeker fijn als er een begeleider is die dat inderdaad gewoon laat. Nou, dat waren de inzendingen. Dank je wel iedereen voor het insturen. En volgende week ga ik vragen voor de negatieve ervaringen. Dus dat zal ik denk ik donderdag plaatsen. Als je dit hoort, en je hebt meteen al iets van, oh, dit wil ik insturen. Je kan me natuurlijk een DM sturen op Instagram. Het account heet Jeugdzorgen. Heb je nou iets anders dat je aan mij wilt delen? Of dat je op de podcast wil komen? Oh, we gaan vertrekken trouwens, jongens. Eindelijk. Dan kan dat natuurlijk ook op de mail jeugdzorgen@gmail.com. En dan ga ik nu kijken of jullie mij goed kunnen horen. Anders moet dit allemaal helemaal opnieuw. Nu het verhaal van Luca. Welkom Luca. Leuk dat je bij Jeugdzorg jouw verhaal wilt doen. Fijn dat je hier bent. En ook dat je best wel snel zo'n afspraak kon maken. Vond ik ook wel fijn. Ja, Luca, zou je jezelf kunnen voorstellen? Wie ben je?
Ik ben Luca. Ik gebruik die, hun en hij, hem voor een naamwoorden. Ik ben nu bezig met mijn opleiding. Dat vind ik echt heel leuk. Ik ben verpleegkunde aan het doen. In België en Nederland werkt het iets anders met categorieën en gradaties. Mm-hmm. Dat vind ik heel leuk. En ik heb ook vrijwilligerswerk. Dus ik sta ook op grote evenementen op de eerste hulp te helpen. En dat vind ik een hele leuke hobby van mij.
Ja, nice. En hoe zit verpleegkunde anders dan in Nederland en in België?
In België hebben wij bepaalde dingen die ik doe, bijvoorbeeld bachelor verpleegkunde, dat is het hoogste niveau van verpleegkunde. Mm-hmm. En dan heb je daar nog onder HBO 5, dat is iets minder dat je mag, en zo verder enzovoort. Maar ik heb gehoord in Nederland dat het iets met HAVO en dat soort dingen te maken heeft. Ik ken hetzelfde systeem bij jullie niet.
Ja, nou, ik wil dus gelijk al zeggen, volgens mij hebben wij inderdaad niet een bachelor in verpleegkunde. Volgens mij zijn bachelors voornamelijk als voorbereiding op dokter of gynaecoloog, mm-hmm. dat soort dingen. Maar, en hoe zit dan een bachelor verpleegkunde in elkaar?
Op mijn school heb je praktijk en theorie en dan heb je nog van alle vakken die daarmee te maken hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb hoorcolleges, dan moet je eigenlijk 2 uur lang zitten en luisteren naar de prof. Dan heb je ook nog onderwijsgroepen, dat een casus bespreken. Je hebt van alle vakken praktijk, praktijkinstructie, praktijkoefening. Mm-hmm. Dus het is wel allemaal heel interessant. Maar het is ook in België van school tot school afhangend. Dus als ik bijvoorbeeld naar een school ga in een andere stad, kan het helemaal een ander systeem zijn.
Oké. Interesting. En heb je dan jouw stad gekozen omdat je dacht van, oh, de manier waarop ze hier lesgeven vind ik heel fijn? Of was het meer gewoon uit gemak? Het is dichtbij.
Het is heel dichtbij voor mij, maar ook ik kon nog in de stad naast mijn stad gaan. Maar mm-hmm. daar is het examensysteem 6 maanden en ik vind 6 maanden heel veel leerstof. En ik heb hier om de 6 à 8 weken examens en dat vond ik veel makkelijker. Gewoon maar omdat het dan minder kennis is in 1 keer.
Ja, nou fijn. En ook echt best wel amazing, want mijn vriend bijvoorbeeld, die doet nu sportbewegingschappen en daarvoor had hij natuurlijk in de biologie moeten leren. Mm-hmm. Daar zijn middelbare schooldiploma opnieuw in te halen. En als ik dan met hem meekijk, dan denk ik van, wauw, er is zoveel eigenlijk over het menselijk lichaam dat ik gewoon totaal niet weet. Dus,
het is veel.
Ja,
maar ook heel veel botten en spieren en tatijn en zo kennen, dus
uh-huh. Ja, het is inderdaad veel, maar ook lijkt me best wel geweldig dan te leren over iets wat je de hele tijd met je meedraagt.
Mm-hmm. Is ook zo. Daarmee heb ik ook verpleegkunde gekozen. Ook ergens omdat ik een hele geschiedenis heb met de hulpverlening, maar ook gewoon omdat ik het heel interessant vind wat die mensen kunnen doen in hun job dagelijks.
Ja. Ja. Ja, en welke kant wil je dan uiteindelijk op? Ik weet niet of je, ik neem aan dat je bij verpleegkundigen ook speciale afdelingen hebt.
In België studeer je af als algemeen verpleegkundige. Mm-hmm. En dan kan je verder gaan kiezen. Dan kan je eigenlijk in heel veel, bijvoorbeeld de GGZ gaan staan, of op de spoed, of op oncologie, kinderoncologie. Yeah. En je kan natuurlijk ook altijd bij ons nog 2 jaar een postgraduaat doen, noemen ze dat dan. En dan kan je specialiseren in een bepaalde afdeling. Yeah. Dus bijvoorbeeld als ik op spoed wil gaan staan, dan kan ik nog spoed en intensieve zorgen doen. En dan leer ik extra dingen die ik eigenlijk normaal niet zou kunnen doen met mijn algemeen diploma.
Nice. En wat heeft jouw interesses?
Op dit moment spoed of pediatrie. Dus met de kindjes.
Leuk, ja, inderdaad. En wat trekt jou zo aan aan de spoed?
Ik denk omdat ik op festivalen ook heel kort mensen zie en dan kort kan helpen. Dat vooral, en ook gewoon omdat ik het interessant vind hoe het menselijk lichaam in een soort van kleine crisissituatie reageert.
Ja, precies. Je krijgt dan wel inderdaad een high level job.
Ja, en je krijgt ook heel veel mensen die je ziet. Je ziet mensen van iedereen zie je eigenlijk. En je ziet ook heel veel ziektebeelden, wat mij ook heel interessant lijkt. Want als je bijvoorbeeld alleen op oncologie gaat staan, zie je alleen maar mensen met een bepaald ziektebeeld. En het lijkt me interessant om verschillende ziektebeelden te kunnen zien.
Nice, ja. Yeah. En wanneer ga je slagen?
In 2028 pas.
28?
Het is 4 jaar studeren in België.
Damn. Ja. Oh no. Oké. Nou ja, in ieder geval vind je het nu leuk. Dus dat betekent dat het waarschijnlijk de 4 jaar heel snel voorbij zullen gaan. En echt, ja, ik hoop het ook. En echt heel leuk. En trouwens, daarna moet je waarschijnlijk ook nog veel studeren. Dus ja, het is nog niet klaar. Ja, het is nog niet klaar. Maar het is wel inderdaad een begin. En je helpt dus mensen nu ook al eigenlijk met wat je later dan zou willen doen.
Ja.
Dus dat is ook heel nice. En naast je studie, wat vind je nog meer leuk om te doen?
Ik ben aan het boksen. Dat vind ik wel heel leuk om te doen.
Nice.
Dat is gewoon echt om mijn frustraties te kunnen uiten en mijn boosheid. En het is ook gewoon een heel goed middel om al mijn energie kwijt te raken. Dus daarmee vind ik boksen ook heel leuk om te doen.
Leuk. En doe je dat al lang?
Nee, ik denk nu 1,5 maand.
Oh, nice.
Dus echt, ik zit nog maar op in het begin. Maar het is wel heel leuk om al die dingen kunnen bij te leren.
Mm-hmm. Mooi. Eventjes denken hoor. Want jij bent dus eigenlijk wel vanuit je aard, denk ik, een persoon die mensen heel graag helpt.
Mm-hmm.
En zoveel mogelijk. En wat zijn momenten dat jij de rust pakt voor jezelf? Wat doe je dan naast boksen?
School was voor mij ook, of ja, is en was voor mij ook altijd een rust, omdat het dan heel veel afleiding biedt en ik leer heel graag dingen bij.
Mm-hmm.
Dus school gebruik ik ook echt als afleidingmiddel. En als ik echt gewoon tijd voor mezelf wil pakken, dan ga ik wandelen of kijk ik een film of spreek ik af met vrienden. Omdat ik dat wel altijd heel leuk vind om te doen.
Ja, en ga je dan heel vaak naar buiten? Om te wandelen of alleen met mooi weer?
Alleen met mooi weer. Of als de bladeren net van de bomen zijn gevallen met de herfst. Mm, vind ik ook heel leuk. Maar niet dat het -5 graden is en ik helemaal onderkoeld ga binnenkomen.
Ja, ja, nee, dat snap ik. Maar leuk. Ja, dus boksen, verpleegkundig studeren. Heb jij verder nog iets wat je zou willen delen over wie je bent?
Ik denk dat er nog wel heel veel geen kennis is over mijn voornaamwoorden. Omdat mensen gaan in de maatschappij, zeker in België, heel fel naar uit van je hebt een vrouwelijke stem en je ziet er vrouwelijk uit. Dus we gaan de zij-haar voornaamwoorden voor je gebruiken.
Mm-hmm.
Ik ben iemand die heel hard probeert daar tegen te vechten, want ik heb genoeg vrienden en vriendinnen die ook zo zitten van, ik wil niet aangesproken met bepaalde woorden en woorden, maar als ik mijn mond nog maar open doe om iets te zeggen, zijn mensen al van, oké. Okay.
Ja,
dus
al gelabeld.
Ja, al gelabeld van, je bent dit of je bent dat. En dat is, ja, soms pittig. Ook omdat de maatschappij niet zo heel hard open staat. In België valt het denk ik nog wel mee, maar niet iedereen is even open-minded over gender en dat soort dingen.
Ja. Yeah. Ik kan me ook begrijpen dat dat op bijvoorbeeld, als je dus nu verpleegkundige studeert, dat dan heb je best wel verschillende docenten en grote klas. Hoe is dat daar gegaan?
Dus ik ben op een namiddag, heb ik tegen mijn klas gezegd van kijk, ik ben non-binair en ik gebruik die hun en hij hem voornaamwoorden. Daar zijn ze eigenlijk heel goed mee omgegaan. Ook heel open. En dan naar mijn lectoren of mijn docenten heb ik allemaal een mail gestuurd van hey, ik gebruik die hun en hij hem voornaamwoorden, of ze daar rekening mee konden houden. Natuurlijk, er komen foutjes, maar ik denk dat mensen er een groter issue van maken. Oh nee, ik heb een fout gemaakt, dan oké, ik ga gewoon door met de fout en ik verbeter mezelf. Want als iemand een fout tegenover mij maakt, vind ik dat niet zo erg, maar ik ga wel de persoon zijn die gaat zeggen van kijk, fouten voornaamwoorden of wat dan ook.
Ja, precies. Je zegt het wel tegen diegene van yo, it's different. En dan gaan we weer door, inderdaad.
Ja. Ik heb er eigenlijk niet zo'n groot probleem mee als mensen fouten maken, want het is nog steeds heel menselijk om fouten te maken.
Ja, zeker. En misschien had ik dit eerder moeten vragen, maar hoe is het voor jou om te zijn wie je bent?
Ik denk, voor mij is het geen probleem. Ik heb mijn issues wel dat ik problemen heb met mijn lichaam door mijn gender, omdat ik bepaalde dingen toch liever anders zie. Maar voor mij is het op zich geen probleem. Ik denk dat ik blijer ben met de manier hoe ik nu ben dan dat ik dat toen ik niet uit de kast was gekomen. Maar mijn omgeving is er soms iets moeilijker in, ook omdat er heel veel onbegrip is voor non-binair zijn en trans zijn en dat soort dingen. Want de maatschappij is meer van, ah, dat kennen we niet en we maken er een bepaald beeld van en iedereen is hetzelfde beeld.
Precies, ja. En ik bedoelde meer, en het is ook een beetje een rare vraag, want ik vraag eigenlijk van hoe voelt het om non-binair te zijn, maar dat is gewoon, nou ja, zoals ik ben. Like, zoals ik me voel, that's it. Maar dan ben ik vooral benieuwd naar, ja, hoe kijk jij tegen gender?
Gender is een heel complex iets. Ik heb bijvoorbeeld andere vrienden die ook non-binair zijn, maar zich totaal niet voelen zoals ik mij voel. Dus het is eigenlijk echt een spectrum, zoals autisme een spectrum zou zijn. Dus op zich is dat is een heel breed iets. Wat op zich allemaal mogelijk is in mijn hoofd.
Zeker. Ja. En nou, dank je dat je dit deelt. En ja, ik denk dat we nu wel in kunnen op jouw jeugdzorgverleden.
Oké. Okay.
Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Ik was als... Mijn ouders zijn gescheiden op een vrij jonge leeftijd. Ik was denk ik 4 jaar oud. En mijn ouders hebben geen makkelijke scheiding gehad. Het was altijd een heel geruzie en dat soort dingen. En ik denk dat er al, ik weet niet meer op welke leeftijd, er is een, in België is er een iets van de overheid uit voor mensen die een vechtscheiding, of ja, kinderen die een vechtscheiding meemaken, een bepaalde ondersteuning om te kijken of wel de regeling van de ouders goed lopen, of ik wel genoeg bij mijn mama ben, of ik wel genoeg bij mijn biologische vader ben. En dan, daar is een bepaalde naam voor, en ik had daar een soort van consulent, die soort van keek van, je staat hier, loopt alles goed zoals ik het zou willen, loopt alles goed hoe iedereen het een beetje zou willen. En ik heb dat een hele lange tijd gehad, maar toen bleek het dat mijn ouders het moeilijk vonden om te kunnen beslissen over wat het beste voor mij was. Of ik nu in een behandelopname zou stappen, ja of nee. En ik denk dat omdat er zo... Ik was toen minderjarig en ik denk omdat er zo een... De ene zei A, de andere zei B. Dat mijn consulent heeft besloten van kijk, we moeten hier een beslissing maken in mijn eigen, voor mijn welzijn. En toen hebben ze eigenlijk een jeugdrechter ingeschakeld voor de beslissingen voor mijn ouders te kunnen maken.
Ah, oké. Okay.
En toen hebben mijn beide ouders een verhaal mogen doen. En daar is eigenlijk een beetje uitgekomen, wat niet echt bepaald klopt, dat het thuis niet goed voor mij was. Dat waren vooral de woorden van mijn biologische vader.
Ah, en thuis was dan bij jouw moeder?
Ja, inderdaad. En dat klopte niet. Maar omdat hij redelijk goed kan iets uitbrengen zoals mensen het zouden geloven, hebben ze hem wel geloofd en mijn moeder niet. En dan hebben ze uiteindelijk gezegd, kijk, je kan niet meer thuis wonen, dus we zetten je in de jeugdhulp. Of in de jeugdzorg.
En hoe oud was je toen?
15, denk ik. Ja. Dat was in het einde van 2021. Ergens december, ongeveer. En dan ben ik eigenlijk... Want de jeugdrechter had eerst bepaald van... Jij moet in een behandelopname. En daarna ga je naar de jeugdhulp in.
Mm-hmm.
En tijdens mijn behandelopname heb ik wel van alle gesprekken gehad... Met de leefgroep waar dan ik zou inkomen. En dan ben ik eigenlijk na mijn behandelopname rechtstreeks naar die leefgroep moeten gaan. Wat heel pittig was, omdat ik... Ja... Als mensen hebben hier in België een heel slecht beeld over leefgroepen.
Mm-hmm.
Vooral omdat ze denken, ja, maar dan ben jij het probleem en niet je ouders. Yeah. Leefgroepen is meestal echt van... Kijk, jij bent het probleem, jij hebt dingen gedaan die niet kunnen, dus jij komt in een leefgroep terecht. Ja, ze noemen dat wel jeugdinstellingen in België. En als er bijvoorbeeld een jongere, een man of een vrouw of wie dan ook, iets heel erg heeft gedaan in België, dan zeggen ze altijd op de radio, ja, die gaat de gesloten jeugdhulp in of de gesloten jeugdinstelling.
Oh, yeah.
En zo hebben ze al snel een heel verkeerd beeld van wat een jeugdinstelling werkelijk is, ja of nee.
Ja. Yeah. Dus jij had dat waarschijnlijk ook, dat idee van, oh my god, waar ga ik terechtkomen?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, en hoe was het toen je daar aankwam?
Ik had een immens kleine kamer. Ik denk dat mijn kamer nog... Er paste net een bed, een bureau en een kast in. Dus het was heel klein voor mij. Toen ik daar aankwam was ik ook heel closed, omdat ik heel bang was van... Ja, maar wie zijn deze mensen? En wat gaan ze kunnen doen voor mij? En is het wel de juiste plek voor mij? En dat soort dingen. Mijn eerste paar avonden waren heel pittig. Ook weer gewoon door het hele gebeuren in de groep zelf.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je...
een beetje eng.
Ja. Dus eigenlijk is daarin ook, lijkt mij... Jouw idee van, oh, waar kom ik terecht? Ook wel een beetje bevestigd van, oh.
Ja.
Dus het is daadwerkelijk zo. Ja, dat snap ik wel. En als ik jouw verhaal ook goed hoor, is het dus best wel abrupt. Dat jij opeens... dat er dus gesproken werd van, gaat ze nou een behandeling of niet? De rechter komt daarin om te beslissen. Jouw vader en moeder maken een statement. En... Die rechter beslist dus van, oké, hij moet op een groep wonen.
Ja. Ongeveer zoiets. Ik was eerst in een crisisopname. Daarna ben ik naar een behandelopname gegaan. En tussen mijn crisis en behandelopname had ik mijn jeugdrechter 1 keer gezien. Want in België is het ding een beetje... als je onder de jeugdrechtbank wordt gezet, is het heel moeilijk daar om daaronder uit te komen. Dus het was niet om 1 beslissing te maken, maar echt om tot mijn 18e heb ik onder de jeugdrechtbank gestaan. Ook al deden ze van mijn 17 tot mijn 18 vrij weinig voor mij. Het is een hele procedure, vermoed ik, om iemand onder de jeugdrechtbank weg te krijgen. Maar dat was wel redelijk abrupt, ja. En ik had ook amper informatie. Ik weet nog dat ik, toen ik hoorde dat ik naar een bepaalde leefgroep moest... begon ik die ook op te zoeken op het internet. En hoe zou het eruit zien? En ik las de recensies en die waren niet zo goed. Dat waren waarschijnlijk mensen die daar vroeger hadden gezeten. En dan was het al meteen van, oh shit. Dat is een beetje eng. Want ik had ook echt geen flyer of wat dan ook gekregen met allemaal info. Het was gewoon, je gaat naar daar en succes ermee.
Damn. En je kreeg ook geen intakegesprek of iets?
Ik heb een intakegesprek gehad. Daar heb ik mijn standpunt heel duidelijk gemaakt. Maar zoals ik eerder al zei, mijn biologische vader was een beetje... kan heel goed voor het daglicht komen. En ik kan me nog herinneren in mijn intake... Het was al duidelijk dat ik daar naartoe moest. Voor mij dan toch. Ze konden denk ik mij nog steeds weigeren, maar dat hebben ze toen niet gedaan. Maar Het was een chaosgesprek. Er waren veel mensen die aan de tafel zaten. En veel mensen die hadden te zeggen over mij. En ik heb vrij weinig gezegd. Er waren allemaal, ik denk, 10 mensen die rond de tafel zaten. En dat was beangstigend.
Ja, precies. Nee, dat kan ik me inderdaad echt heel goed voorstellen. En dan die eerste 3 dagen, die waren best wel heftig. Ja. Door wie ben je daarna toegestuurd trouwens? Kon je met je moeder afscheid nemen? Of hoe zat dat?
Toen ik het had te horen gekregen, mijn behandelopname, mocht ik ook in de weekends niet naar huis. Ik moest dus elk weekend alleen in de groep blijven. Dat was ook voor mijn eigen veiligheid natuurlijk. En in de leefgroep kon ik elk weekend naar huis gaan als ik dat wou. Maar toen was het nog een heel geregeld tussen welk weekend is voor mijn moeder en welk weekend is voor mijn biologische vader. Omdat ze het nodig vonden om toch die regeling te houden. Maar ik heb dus niet echt afscheid kunnen nemen van mijn moeder. Ik heb er heel weinig gezien die periode. Wat ik ook heel moeilijk vond. Ik kon er wel elke avond bellen of als er iets was bellen. Maar dat was moeilijk. Maar ik was het ergens al gewend van in mijn behandelopname om maar vrij weinig te zien. Maar dat was heel pittig, omdat ik ook gewoon mijn thuis miste.
Ja, yeah, dat is ook super heftig, like what?
Heerlijk,
ja. Ja. En, oh, dat is een kat, hoor je die?
Ja.
Ja, die wil eten. En hoe waren de weekenden met je biologische vader?
Moeilijk, vooral. Op dat moment was het een situatie waar ik nog... Ik zat in een situatie en ik had vrij weinig zin om op weekend te gaan. Maar als je in het weekend in de leefgroep wou blijven, moest... Dat waren speciale groepen en dat waren speciale plekken, dus... Als je zei op vrijdag, ik wil hier blijven, ging dat niet. Mm-hmm. Dus daarmee ben ik eigenlijk altijd verplicht een beetje geweest door de regeling van, ik had geen plek in de weekendgroep, dus ik moest wel gaan. En dan zei ik van, ja kijk, ik ga niet of ik ga naar mijn moeder. Ja nee, dat was niet de regeling. Dus dan zou het niet eens kunnen of mogen. Die weekenden liepen niet zo geweldig. Heel moeilijk vooral, want ik had het... Daarna, als ik terug in de groep was op zondagavond, had ik het er ook altijd heel moeilijk mee. Mijn biologische vader kan heel goed met mensen praten en altijd een hele mooie kant opzetten. Mm-hmm. Maar het kan 180 graden echt draaien thuis. En dan was het altijd eng ergens voor mij. Omdat ik niet wist van... Wordt hij nu boos als ik iets zeg? Wordt hij niet boos? Dat was heel confusing ook. Gewoonweg omdat als ik iets zei, wist ik niet of hij nu daarmee blij zou zijn. Of verdrietig of boos. Of... Het was altijd heel vreemd en er hing altijd een bepaalde spanning van. Als ik hier iets zeg, hoe gaat hij reageren daarover?
Ja. Lijkt me ook heel belastend van, ik weet niet hoe hij gaat reageren. Mm-hmm. Dus ik moet de hele tijd alert zijn, de hele tijd spanning in je lichaam.
Ja, en ik moest ook altijd filteren van, wat kan ik hier nu zeggen en wat niet. Want ik wist dat als ik bepaalde dingen ging zeggen die er waren gebeurd, dat het helemaal niet ging werken. Dus dat was altijd van, kan ik dit wel zeggen, kan ik dit niet zeggen. Dat verhaal een beetje.
Ja. En ik kan me ook nog wel herinneren, wij hadden ook van die netwerkweekenden. En eigenlijk precies hetzelfde concept van vrijdag tot zondagavond. Dan werd de groep gesloten. En je kon daar inderdaad alleen blijven als je crisisopvang was of zoiets. En ik weet ook nog dat ik terugging naar het pleeggezin en dan kreeg ik echt fysieke hoofdpijn. En ik had dan na het weekend ook dat ik... Je moet echt dan even herstellen of zo.
Yeah.
Want ten eerste, je wilt daar niet naartoe gaan. De dingen waarvoor je bang bent gebeuren precies in dat weekend. En daarna moet je weer terug En dan heb je ook weer in je hoofd, oké, over 2 weken, want bij ons was het om de week. Yeah. En bij jou dan, omdat je naar je moeder gaat en je biologische vader ook waarschijnlijk. Dus dan herstel je weer van, oké, ik ben hier weg, maar je moet er dan ook weer terug naartoe.
Ja, in de tijd dat ik hersteld was van wat er allemaal zou gebeurd zijn in het weekend, was het alweer donderdag en vrijdag moest ik alweer vertrekken.
Ja.
Dus ik had nooit echt tijd om helemaal tot rust te komen en te kijken van hoe wil ik het de volgende keer hebben.
Ja. That's not nice.
Nee.
Nee. En hoe lang heb je op die groep gezeten?
Ik heb op die groep gezeten tot en met, ik denk, ik ben ingeschreven geweest tot mijn 18e verjaardag. Dus augustus dit jaar.
Mm-hmm.
Ik heb wel in dit jaar heb ik wel echt een opbouw naar terug naar mijn moeder haar thuis gedaan. Ook echt omdat ik dat heel graag wou. En ik was niet van plan op mijn 18e, als ik vrij was om te gaan en te staan waar ik wou, nog op die groep te zitten.
Nee, zeker niet.
Dus ik heb met mijn moeder samen besloten van, kijk, we doen een opbouw naar huis. Dus eerst was het 1 dag thuis, 1 extra dag thuis. Daarna 2, daarna 3. En nu zit ik gewoon de hele tijd thuis te wonen.
Nice, zo nice. Ja.
Ik ben er wel echt blij mee dat het kan.
Ja, ondersteunen de groep je daarin? Omdat ik denk dat je daar dan samen afspraken in moet maken.
Ik denk dat ze eerst wat bang waren van, ik had op dat moment sinds mijn 14, 15 weer thuis gewoond. Mm-hmm. Dus ik heb 3 jaar lang op een groep gewoond. En dan waren ze wel heel bang van, gaat het wel goed lopen? Gaat het thuis wel lukken? Maar ik heb nu ook mijn eigen PBR, dus mijn persoonlijke begeleider, is nu mensen nazorg aan het doen. Dus die belt 1 keer in de week en dan de andere week komt hij langs bij mijn thuis. Om gewoon nog te checken van, hoe gaat het? En zijn er dingen waar ik mee kan helpen en dat soort dingen? Dus dat is wel altijd heel, heel fijn dat ik wel nog nazorg heb vanuit die groep. Ik denk dat vooral.
Ja. Dus je hebt wel 3 jaar lang op dezelfde plek kunnen wonen.
Ja, ja, ik heb in die 3 jaar ook nog even een behandelopname gehad. En soms was ik er een paar dagen niet en dan weer wel. Maar ik heb wel altijd in 1 groep kunnen blijven zitten. En daar was ik wel altijd heel blij mee. Omdat ik het heel moeilijk vond met mensen vertrouwen. Ook al hadden ze allemaal hetzelfde beroepsgeheim en moesten ze allemaal zwijgen tegenover mijn situatie, tegenover mijn context en tegenover mijn familie, vond ik het wel altijd heel moeilijk om, wie kan ik vertrouwen met dit en wie kan ik vertrouwen met een ander stuk. Maar ik ben altijd wel op dezelfde groep kunnen blijven en daar ben ik wel heel blij mee. Want anders moest ik die banden die ik had bij mijn begeleiders op het laatste helemaal opnieuw gaan opbouwen. En dat zou niet helemaal goed zijn, denk ik.
Nee, nee. Is dat zo geregeld in België of is dat gewoon, ja, omdat het zo was?
Ik ken heel veel mensen die wel van groep tot groep zijn gegaan. Gewoon weg omdat bijvoorbeeld in België heb je internaten. Bijvoorbeeld als je op een bepaalde school wilt zitten in het middelbaar. Mm-hmm. En dat is te ver van thuis. En dan zou je de hele tijd moeten uren op de bus op de bus of op de trein zitten. Kan je wel op een internaat gaan. Dus ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld mentale problemen hadden. En van internaat tot internaat zijn gegaan. Gewoon maar omdat het ene internaat hun mentale problemen niet aankon. Mm-hmm. En dan zo zijn verder gestuurd. Ik ken ook mensen, ik heb geluk gehad, want mijn leefgroep is van een bepaalde leeftijd. Ik denk van 13 tot 21, 25, iets in de buurt. Dus ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik altijd in de leeftijdscategorie zat. Want er zijn ook bijvoorbeeld jongere groepen geweest op het domein van leefgroep. Mm-hmm. Die dan wel moesten wisselen, omdat bijvoorbeeld van 3 tot 12, en als je 12 werd, moest je wel wisselen van groep. Omdat dan anders een 18-jarige met een 12-jarige zou samen zitten. En dat zou niet helemaal de bedoeling zijn.
Nee.
Dus ik heb wel altijd het geluk gehad dat ik in 1 leefgroep ben kunnen blijven. Maar dat is niet de standaard hier.
Oké. Nice. Good to know. Ja, ik denk in Nederland is het in ieder geval in mijn gebied. En dit is echt alleen in Brabant, zeg maar, waar ik woonde. Sinds 2016 is er een verandering gekomen in de jeugdzorg, de jeugdwet. Dus ze willen het nu sneller, beter en dat het minder gaat kosten, jeugdzorg doen. Waardoor de groepen waar ik zat, dat was ook een leefgroep. Daar kon je eigenlijk voor lange tijd blijven. Maar omdat dat nieuwe systeem er kwam, werd die groep gesloten. Ook omdat ze niet genoeg geld ervoor hadden. En het paste dus niet in die nieuwe visie.
Dus
ja, daar heb ik ook mijn thesis over geschreven. Want dat was best wel een, ja, een ding in mijn leven toen. Dat we daar weg moesten. En ik heb het geluk gehad dat ik wel onder dezelfde organisatie bleef. Dus ik verhuisde dan steeds wel naar een andere plek. Maar dan wel nog steeds in dezelfde stad. Of dichtbij. Maar ja, en ik denk, ik hoop dat ze daar nu ook wel weer verandering in brengen. Ik ben dan ook benieuwd, hoe was het dan na die 3 dagen voor jou gegaan? Na die initial van, what the fuck is dit?
Ik was op dat moment ook mentaal niet meer zo geweldig. Een deel door het gebeuren in de groep, maar ook een deel door mijn eigen issues. Dus ik ben, ik denk, redelijk snel terug in een behandelopname gegaan. Of ja, in een soort van crisisbehandelopname. Ik weet niet meer in hoe snel, maar er was wel vaak iets met mij aan de hand waarvan ze op een gegeven moment zo zaten van, kijk, dit kunnen we ook niet de hele tijd aan.
Wat waren die dingen?
Ik heb het heel moeilijk gehad met zelfverwonding. En met mijn eten. Dus dan waren ze altijd zo van, ja, maar kijk, we kunnen dit niet. Een leefgroep is meestal voor mensen die niet meer een behandelopname nodig hebben, maar gewoon niet thuis kunnen of mogen leven. Dus op een gegeven moment zaten ze denk ik echt van, we weten niet meer wat te doen, dus wij moeten wel iets doen. En dan ben ik redelijk snel denk ik terug in een behandelopname gegaan. Gewoon weg omdat ze zaten van, kijk, je bent niet stabiel genoeg, werk aan je stabiliteit. En dan kon ik wel terugkomen. Maar ik denk dat, ik ga eens even kijken, want dan vraag ik me af. Dan vraag ik mezelf af hoe snel het was. 2021. Ja, ik heb nog kerst en nieuwjaar gedaan. En dan ben ik inderdaad, ik ben begin december ben ik binnengekomen. Ik heb kerst en nieuw daar nog gedaan. En dan ben ik begin januari terug aan een behandelopname gegaan. Die behandelopname is denk ik een van de moeilijkste behandelopnames. Ik had het heel moeilijk en ik denk, ik had het ook het gevoel dat op een gegeven moment begeleiding al niet meer, of de verpleegkundigen niet meer wisten van, wat moeten we hiermee doen. Dus ik heb het toen ook niet echt bepaald makkelijk gemaakt. Ik denk dat ik gewoon zo diep zat dat ik niet meer fatsoenlijk kon nadenken. En dan hebben ze op een gegeven moment mij ook gewoon laten gaan, denk ik. Ze hebben, ik ben terug naar mijn leefgroep kunnen gaan, wanneer het nog niet eens gedaan was, de behandeling.
Ja, dus toen jij op het diep zat, toen dachten ze van,
ja, de leefgroep dacht echt van, nee, we kunnen het niet meer aan. En ik ben een behandelopname moeten gaan. En de behandelopname was, oh nee, we kunnen het ook al niet meer aan. Okay. En dan ben ik terug naar de leefgroep gegaan. En er was niks opgelost. Alleen maar extra trauma's.
Dus, ja. Oké. Nou, ja, what the fuck. Dat is echt.
Ja.
Dus je hebt jezelf eigenlijk eruit moeten trekken. Of hoe is dat gegaan?
Na die ene behandeling ben ik dan nog een keer gedwongen opgenomen geweest. Maar in Nederland heb ik gehoord dat het ook iets anders werkt. Jullie hebben dan nog zo zorgmachtigingen. Ik denk dat dat in België niet bestaat voor minderjarigen. Bij ons is het gewoon een gedwongen opname. En je kan, je wordt, na 7 dagen word je bekeken door de rechter van, kijk, mag je gaan of worden er nog 33 dagen aan vastgeplakt. Dus je kan een max van 40 dagen krijgen. Ik ben dan gedwongen opgenomen geweest en ik heb 7 dagen gedaan. En ik heb mezelf een soort van kunnen zeggen van, kijk, ik wil naar school kunnen gaan. Ik heb dat ook gezegd tegen de rechter, ik wil naar school kunnen gaan. Deze plek helpt mij niet. Dus zou ik gewoon mogen gaan en vertrekken en terug naar de leefgroep gaan en terug mijn school mogen oppakken. ik ben wonder boven wonder, hebben ze gezegd, ja, ga maar naar de leefgroep terug.
Mm-hmm.
Het was echt een wonder voor mij, want ik zat echt van, ik ga hier nog 40 dagen moeten zitten en dan kan het niet aan. En daarna ging het eigenlijk altijd een beetje omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Totdat ze mij opeens, de jeugdrechter mij opeens riep voor, je moet een gesprek hebben met ons. En ik zat echt van, wat is er nu weer aan de hand? Maar blijkbaar hadden ze na mijn laatste gedwongen opname, dat was in een bepaalde groep.
Mm-hmm.
En die groep heeft ook voor mensen die onder de jeugdrechtbank staan een heel intensieve behandeling. Dus dat zou dan een extra behandeling zijn geweest.
Okay.
Dat is een bepaalde psychiatrie kan je opgenomen worden, gedwongen. Ook al denk ik dat het niet altijd gebeurt. En dan hadden zij wel gezien van, kijk, je voldoet aan de criteria om in die behandelopname te mogen gaan. En dat is een hele intensieve behandeling. Dan kijken ze ook echt op maat van, wat heb jij nodig, wat moet jij leren? En dan ben ik geroepen geweest door de jeugdrechter en dan hebben ze gezegd, kijk, je moet terug naar die behandeling, of ja, je moet terug naar de plek waar je gedwongen bent opgenomen voor een intensieve behandeling te krijgen. Maar ze hadden me daar niks van gezegd en ze hebben dat allemaal achter mijn rug gewoon geregeld. Dus ja, dat was pittig voor mij, want ik hoorde het al opeens en ik dacht, ja, maar waarom? Maar blijkbaar waren ze al lang aan het regelen.
Ja, toen ik het hoorde, dacht ik van, oh, dus er is wel een behandeling dat dan misschien helpend is voor jou. Dat aansluit op wat je nodig hebt. Maar dan zit er weer een element bij waarvan je dan, ja.
Ik vond het gewoon niet zo chill dat ze het achter mijn rug hadden gedaan en niet hadden gezegd, ja, we zijn aan het kijken, we hebben je op de wachtlijst gezet voor een bepaalde behandelopname.
Ja, dit is iets wat je echt, of mogelijk, misschien beter zou kunnen helpen.
Ja, maar dus ik wist het niet en ik moest denk ik een week of twee weken daarna al, nadat ik bij de jeugdrechter was geweest, een week of twee weken daarna was het al meteen, ja ga maar, er is een plek vrij.
Mm-hmm.
Dus dat was wel even heel chockerend en toen had ik blijkbaar ook nog corona. Wat ik totaal niet wist. Ik dacht, ja kijk, ik heb een verkoudheid. Wrong. Het was corona.
Oh, shit.
Dus ik heb mijn eerste 10 dagen van mijn behandelopname heb ik ook nog op mijn kamer moeten zitten, omdat ik corona had. Maar ik zat zo net op die grenswaarde tussen, je hebt corona en je hebt geen corona. Dus ze waren aan het twijfelen, heb ik nu net al de corona gehad en zit ik nu ervan af te gaan? Of moet ik de corona nog krijgen, de piek? Dus dat was heel pittig. En ik denk dat ze hebben me denk ik iets vroeger uit mijn kamer gehaald. Ze hebben me iets sneller opnieuw getest. Om te kijken van, moet de piek nog komen of niet? En dan mocht ik eigenlijk sneller uit mijn kamer gaan. Gewoon weg omdat ze zagen van, ik werd gek op mijn kamer.
Yeah.
Ik kon het niet aan. Die kamers zijn niet zo gigantisch groot. Ik had geen eigen douche. Ik had een eigen wasbak wel. Maar voor de rest was het echt gewoon een bed, een bureau en kasten en een wasbak en succes ermee. En ik zag ook niemand. Ze kwamen echt als een of andere isolatiemensen met een heel isolatieschor binnen om een eten af te zetten. En adios.
Oh, dat ook nog, ja. Jeetje.
Ja.
Voelt wel eenzaam ook. En ook gewoon, ik weet niet, verlaten? Alsof je verlaten voelt?
Ja, maar ik kon dus ook niet makkelijk vragen van, mag ik een gesprekje? Omdat ze dan eigenlijk in mijn kamer moesten komen waar ik corona had. Dus dat deden ze niet zo uitgebreid zoals ze het normaal zouden doen.
Ja. Damn. Maar je bent er nog. Je bent er nog, gelukkig. Ja. En hoe was die behandeling? Was dat uiteindelijk, sloot dat wel aan op wat je nodig had?
Eigenlijk wel. Het is eigenlijk mijn laatste behandeling. Dus die behandeling is mijn behandeling geweest waar ik het meest heb mogen leren en kunnen leren. In het begin keken ze altijd van, ja, wat heb jij nodig en wat moet jij leren? En toen kreeg ik opeens een therapeut met een hond. En een super schattige hond.
Mm-hmm.
En ik mocht therapie volgen met die hond. Dus ik kreeg schematherapie. Om mijn eigen gedrag, een soort van inzicht te krijgen in mijn eigen gedrag. En waarom deed ik dingen en waarom deed ik dingen niet. En dan zou die hond gewoon liggen te slapen bij mij. En dan kon ik die gewoon aaien als een soort van afleiding tijdens de therapie. En dan, ik heb in die therapie echt heel veel mogen leren. Maar echt, ik denk dat dat de meest effectieve en helpende therapie voor mij was.
Nice. Ja, en dan, ik,
Ja. Na 10 maanden ben ik dan ook gewoon weg mogen gaan. En dan ben ik eigenlijk heel stabiel geweest voor de rest.
Mooi. Nice. Ja. Ik ben dan heel benieuwd, hè. Wat waren dan, als je het nu terugkijkt, de dingen die je dus in die therapie wel hadden geholpen, wat je in de eerste therapie, of die eerste opvang, behandelopvang, niet kreeg of niet ontving?
De therapie die ik in mijn eerdere behandelopnames had gehad, was meer groepstherapie. Maar in die groep zat je eigenlijk met bijvoorbeeld iemand had agressieproblemen, de andere zat er omdat hij niet goed bepaalde dingen kon, de andere zat er voor een bepaalde stoornis. En we waren eigenlijk een hele een groep met allemaal verschillende problematieken samen. En door ze niet echt zo konden zeggen, bijvoorbeeld ik moet op mijn grenzen leren stellen, dus we gaan grenzen leren stellen tijdens therapie. Dat kon niet, want sommige mensen zaten echt zo, ja, maar dat kan ik al. En dan heb ik er niks aan. Dus het was eigenlijk echt groepstherapie, maar niet echt specifieke groepstherapie. Maar kleur maar wat, speel maar wat. Ga iets maken, ga voetballen, zoiets. Dan heb ik wel een paar keer individuele therapie gehad. Maar daar zijn we nooit echt tot de kern gekomen van waar komen mijn problemen. Ik kon praten met die therapeuten, ja, maar we zijn nooit echt tot de kern geraakt van waarom doe ik bepaalde dingen. En tijdens die laatste behandelopname, die therapeut is altijd heel eerlijk tegen mij geweest en heel open tegen mij geweest. Van als hij dacht van, dit is iets waar we dieper op moeten ingaan, zijn we er altijd dieper op ingegaan. En ik kon ook altijd heel eerlijk tegen haar zijn. Ik wist dat zij me niet ging judgen, of wat dan ook. En ik wist ook, als we na de therapie mocht ik ook altijd mijn briefing zelf doen naar de verpleegkundige toe.
Oh, dus
na
nice.
De therapie was het, dit hebben wij gedaan in therapie, deze inzichten heb ik gekregen. Dus het was, ik mocht echt bij de briefing zitten, zodat ik wist van, dit is er gezegd geweest en dit niet. Mijn schematherapie heeft mij ook heel veel geleerd over mijn eigen gedrag, want zij was heel goed in om te kijken van, is het gedrag iets van vroeger, hoe heb ik dit aangeleerd gekregen, waarom doe ik dit? Dus ik heb altijd, ik ben heel open en eerlijk mogen kunnen zijn tegen haar. En ik denk dat het ook mee te maken heeft met de hond die erbij was.
Ja.
Die hond was echt gewoon aan het slapen. En op een gegeven moment had hij zo rare trekjes aan het krijgen.
Oh,
en zat hij zo te shaken. En ik dacht, oh nee, die hond heeft epilepsie. Maar het was gewoon aan het slapen.
Een droom, ja.
Ja.
Leuk. Oh, het is echt heel goed om te horen, dit. En ja, ik ben blij dat je dat hebt kunnen meemaken. En dat het nu, weet je wel, je nu best wel wat brengt. En dat je dus weer thuis kan wonen bij je moeder. Dat is ook nice. Want je hebt dus 10 maanden, zei je dat, hoorde ik dat nog goed? Dat is ook wel lang, denk ik.
Ik heb van mijn, ik denk dat ik 13, 14 was, heb ik altijd crisisopname, behandelopname gehad. En ik heb, voordat ik in de jeugdzorg terecht kwam, ook nog een behandelopname gehad van 15 maanden. Maar dat heeft me vrij weinig effect op mij gehad. Ook gewoon omdat dat een hele normale behandelopname was met heel veel groepstherapieën. En mijn laatste opname was, dat noemde echt een intensieve behandeling. Dus het was, ik denk dat het intensieve het echt heeft gemaakt voor mij. Gewoon omdat ze daar keken van, wat heeft de persoon zelf nodig? En dit wordt het. En ze hadden ook wel bepaalde regels waar ik het niet mee eens was. Maar ik denk dat die opname het beste was, gewoon omdat het echt meer persoonsgebonden was en niet groepsgebonden.
Zeker. Nice. Dat is echt heel nice, ja. Dus hoe oud was je toen je uit die behandelplek ging?
Ik rond de 16, 17 denk ik.
16, 17, oké, inderdaad. En dan rond je 18, dan ging je dan opbouwen om weer samen te wonen bij je ma.
Ja.
Nice. En nu zitten we hier.
Inderdaad, inderdaad. Ik vind, ja, thuis gaat het op zich wel goed op dat vlak. Dus ik vind het wel altijd heel fijn om gewoon te kunnen terugkijken op het traject wat ik heb echt afgelopen. Waarvan ik dacht, ik ga het nooit halen. En nu wel zo zit van, ja, ik heb het gehaald.
Ja, precies. Van pluisje daarvoor. Ja, het is echt wel mooi om te horen. Ik merk ook dat ik best wel zo happy ben. En ik weet natuurlijk niet hoe je leven nu is. Zal waarschijnlijk ook nog wel dealen met allemaal dingen. Maar...
ja.
Ik durf ik bijna niet...
Ik denk dat ik nooit echt... ik denk dat ik de dingen die ik heb meegemaakt altijd een stukje ga meedragen. Ik denk niet dat het ooit 100% weg gaat zijn.
Nee. Nee, dat klopt. Sommige dingen zijn gewoon te heavy.
Mm-hmm.
Om echt te kunnen afsluiten of zo.
Is ook zo.
Oké. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal. Ik ben nog wel benieuwd naar hoe is de relatie nu met je vader. Want die hoef je nu niet meer te zien. Met je biologische vader.
Ik heb op dit moment er weinig tot geen contact mee. Soms vindt hij het nog wel eens nodig om een mailtje te sturen.
Hmm.
Ik heb hem gewoon van mijn eigen ook gewoon verwijderd op WhatsApp. Ik heb zijn nummer geblokkeerd en dat soort dingen. Gewoon omdat ik er... ik haalde er niks positiefs meer uit. En ik werd de hele tijd teruggetrokken naar het moment dat ik bij hem was. En in de weekenden. En wat er daar allemaal is gebeurd. Dus dat vooral. En soms stuurt hij mij nog wel eens een mailtje. Maar of ik reageer er niet op. Of het is gewoon van... ik stuur nog wel spittige antwoorden terug. is mijn therapie voor hem.
Mm-hmm.
Ik vind het wel belangrijk dat hij beseft van wat er allemaal is gebeurd, dat het gewoon niet kan. En ik hoop dat hij dat op een dag gaat beseffen, maar ja,
ligt probably bij hem. Not. Ja. Yeah. Yeah. Nee, ik herken. Ik herken de gedragingen in zulke mm-hmm. personen. Is heel vermoeiend en verwarrend ook. En
yep.
Je kan nooit echt winnen, denk ik. Als er een winnen bestaat.
Nee, ik denk dat het ook een beetje onmogelijk is om in dat geval... Het zijn mensen en hij heeft waarschijnlijk... Zijn gedrag komt van ergens, maar dan maakt het niet beter voor mij.
Nee.
En ik denk dat het gewoon op dit moment beter is om hem gewoon te laten in plaats van mezelf terug telkens opnieuw in hetzelfde mechanisme te steken van hij is goed naar de buitenwereld, minder goed naar mij toe. Dus het is ook niet meer gezond voor mij om dan de hele tijd zo te zitten van ja, ik ga er terug naartoe.
Mm-hmm.
Daar gaat hem niet meer worden.
Nice. Eigenlijk ook fijn wat voor vrijheid 18 worden soms kan bieden. Op andere momenten is het heel erg van ik moet alles opeens zelf doen. En je wordt mm-hmm. een beetje zo achtergelaten. Maar je kan dus daarin ook wel de keuzes eindelijk maken om... Nou ja, voor sommigen dan. Om dat af te kappen.
Ja, inderdaad.
Nee. Zou jij nog willen afsluiten? Je mag eigenlijk zelf beslissen met wat je wilt afsluiten. Het kan een advies zijn. Kan gewoon iets zijn van... Oh, ik wil dit nog even zeggen. Room is yours?
Ik ben er zo slecht in. laat me even denken.
Ja, tuurlijk. Moet je opeens presteren, hè?
Ja, opeens wel.
Ja.
Oh, mijn god.
Nou, ik vond het zelf sowieso wel mooi dat je zei van... als ik erop terugkijk, op al die behandelopnames, dacht ik niet dat ik hier uit zou komen. En nu heb ik toch een leven dat ik op dit moment gewoon heel fijn vindt om te leiden. Je hebt meer kennis over jezelf, denk ik. Ook iets wat je echt kan gebruiken voor in de toekomst.
Dat is ook zeker zo.
Ja.
Ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is om hulp op tijd te vragen. Want mijn hele jeugd, hulp, psychiatrie, GGZ verhaal is ook door één persoon begonnen.
Ja.
Echt door een leerkracht van mij op in mijn tweede middelbaar. Omdat zij zag dat het me niet ging. En dan zij heeft heel veel in gang kunnen zetten om mij hulp te regelen. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om hulp te kunnen en durven vragen. Ook al denk je van, het is niet erg genoeg of ik heb het niet nodig. Het is het moment dat je denkt, het is niet erg genoeg, is het wel erg genoeg.
Ja, nice. Dankjewel. En ja, echt ontzettend bedankt voor het delen van jouw verhaal op jeugdzorgen. Dan voor de luisteraars, tot de volgende keer.